Geliefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij met elkaar het gebed uit Psalm 43... En daarvan de versen 1 en 3 geduchte. God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij. Van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden. Zend, Heer, uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 43, de versen 1 en 3.
Thank you.
Gemeente, doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting daarop uit Psalm 47 en daarvan het vierde vers: zingt des hoogsten eer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom, hoe hij van zijn troon geeft zijn rijksgewoon. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanavond zijn uit het boek der psalmen. En daarvan de 37e psalm, de versen 1 tot en met 17. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting daarop uit psalm 47 vers 4. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanavond vindt in psalm 37, de versen 1 tot en met 17. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Psalm van David. Ontsteek u niet over de boosdoeners, benijd hen niet die onrecht doen. Want als gras zullen zij haast worden afgesneden, en als de groene grasgeutjes zullen zij afvallen. Vertrouw op de Heere en doe het goede. Bewoon de aarde en voed u met getrouwigheid. En verlustig u in de Heere, zo zal hij u geven de begeerten uws harten. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem, Hij zal het maken. En zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht en uw recht als de middag. Zwijg de Heere en verbijt Hem. Ontsteek u niet over degenen wiens weg voorspoedig is. Over een man die listige aanslagen uitvoert. Laat af van toren en verlaat de grimmigheid. Ontsteek u niet, immers niet om kwaad te doen. Want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden. Maar die de Heere verwachten, die zullen de aarde erfelijk bezitten. En nog een weinig en de goddelozen zal er niet zijn. en gij zult acht nemen op zijn plaats, maar hij zal er niet wezen. De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten en zich verlustigen over grote vrede. De goddeloze bedenkt listige aanslagen tegen de rechtvaardige en hij knerst over hem met zijn tanden. De Heere belacht hem, want hij ziet dat zijn dag komt. De goddelozen hebben het zwaard uitgetrokken en hun bogen spannen om de ellendige en noodruftige neder te vellen, om te slachten de oprechte van weg. Maar hun zwaard zal in hun lieder hard gaan en hun bogen zullen verbroken worden. Het weinige dat de rechtvaardige heeft is beter dan de overvloed veler goddelozen. Want de armen der goddelozen zullen verbroken worden, maar de Heere ondersteunt de rechtvaardigen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we met elkaar het heilige aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heere, almachtige, heilige en drieënige God, vervul ons toch met diepe eerbied en ontzag, met een heilige en kinderlijke vreze, als wij tot u komen in het gebed. Doe ons toch beseffen dat wij naderen tot een heilig God, van wie we in de heilige schrift lezen, dat hij is een verterend vuur bij wie niemand wonen kan. En dat zelfs de engelen die zonder zonden zijn, hun aangezicht bewinden als zij bij u zijn, vanwege uw heiligheid, vanwege uw majesteit en vanwege uw reinheid. Hoe zouden wij dan tot u kunnen komen? Dan alleen door uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En daarom bidden wij u, wilt gij, o Christus, onze voorspraak zijn bij de Vader. Wil gij ons gebed reinigen, heiligen in uw bloed. Wilt gij het brengen op uw altaar, opdat gij het heiligen zult. En dat zo het gebed mag zijn, een lieflijk reukwerk in de neusgaten van u, o heilige God. En daartoe hebben wij nodig, o heilige Geest, dat gij in ons werkt en dat gij ons de woorden in de mond geeft en dat gij de rechte begeert in het hart geeft, dat gij ons de rechte nood leert verstaan om tot u te bidden, dat u ons leert wat werkelijk nodig is, o, en dat we dan u mogen nazeggen, o Heere Jezus, wat gij hebt leren bidden, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Laat dat het verlangen zijn in ons gebed, Heere, dat het daarom mag gaan om uw eer, om uw naam, om uw koninkrijk. Dat uw wil geschieden over de ganse aarde, dat uw rijk zou worden uitgebreid wereldwijd. Laat dat verlangen ons vervullen, Heere. En dan denken wij ook in het bijzonder aan het werk van de zending, waar er zoveel door u zijn uitgestoten op eenzame plaatsen, onder zeer moeilijke omstandigheden. Ja, Heere, waar zij moeten werken, aan de grenzen van het rijk van de vorst der duisternis, om daar zijn rijk binnen te dringen. Heere, dan weet u hoe groot de weerstand is. En daarom mogen wij wel uw naam aanroepen, sterkse Heere, die daar op die eenzame posten dat woord van u mogen uitdragen, die daar een beker koud water mogen uitreiken, ook die gij in het bijzonder vanuit onze gemeente hebt uitgezonden, die door familiebanden aan onze gemeente zijn verbonden. Heren, we dragen ze allemaal hartelijk aan u, de Heere, op. Wilt u bij ze zijn en bij ze blijven? En geef toch ook dat het woord wat ze daar brengen mogen en de daad der barmhartigheid die ze doen mogen, middelen in uw hand mogen zijn om ook daar zondaren te brengen tot uw koninkrijk. Heer, en dan denken we ook aan het werk van evangelisatie, wat dichtbij geschieden mag, in de grote steden, onder hen die ver van uw woord zijn afgedwaald. Heer, sterk de evangelisten, we denken ook aan onze broeder Bor, wilt gij hem ook gedenken en het werk dat hij daar mag doen, en wil ook daar nog toebrengen. We denken ook het werk wat geschieden mag in gevangenissen, in het leger, onder criminelen, onder drugsverslaafden, onder prostituees, onder thuis- en daklozen, de Stichting Ontmoeting en al die andere stichtingen. Heren, we dragen dat werk aan u, de Heer, op. Laat het verlangen mogen leven, dat ook zij een middel in uw hand mogen zijn, om hen op te mogen rapen, omdat ze het horen mogen dat er bij u, o Heer Jezus, behoud is voor de allergrootste der zondaren. Heer, zo gedenken wij ook aan het werk dat gedaan mag worden in liefdadigheid. Heer, gedenk aan allen die werken in de verzorgingstehuizen, in de verpleegtehuizen, Heer, in de ziekenhuizen, onder gehandicapten. Heer, wat is er een nood in deze wereld? Wat is het een wonder als u mensen liefde geeft om anderen te verzorgen, dat het ook mag geschieden in het bijzonder uit de liefde die gij in het hart hebt uitgestort, uit wederliefde tot u en tot de naaste. Zegen zo die dienst der barmhartigheid. Heer, zo komen wij ook tot u in het gebed om te bidden voor onze overheid. Wilt gij ook zelf onze overheid leren door uw Heilige Geest te vragen naar uw wil en naar uw inzettingen. Dan zal er voor ons vaderland dageraad zijn. Gedenk ook in het bijzonder hen die vanuit uw woord ons land begeren te regeren. Sterk ze en geef ze kracht. Heer, ze vormen overal een minderheid. Maar dat staat u niet in de weg. Want dan blijft het waar, spreek één woord. En harten zullen ingewonnen worden. Heer, gedenk ook ons vorstenhuis, dat we ook aan u de Heere mogen opdragen. Wil ook werken in het hart van onze vorstin, van haar kinderen en kleinkinderen. O Heere, wij bidden u om een vorstenhuis dat u mag vrezen. Wil gij zelf dan ook onze vorstin gedenken in het besturen van ons land, in het verantwoordelijk werk wat ze te doen heeft. Geef dat er een hartelijke verbondenheid mag zijn aan het huis van Oranje, waar gij in het verleden toch menigmaal door hebt willen werken en ons land willen zegenen. Doe het ook nog nu, Heere. Ook al hebben wij dat niet verdiend. En maakt ons land zich rijp voor het oordeel, Heere. Want als we toch ook weer zien wat er in de achterliggende tijd in de grote steden allemaal gebeurd is. Heere, wat een parades er gehouden zijn, waarin de zonden openlijk geëtaleerd is, uitdagend, Heere, kwetsend. O, dan bidden wij u, wilt u al die mensen tot doen zien, dat ze op een heilloze weg zijn, en dat deze weg een eeuwige nacht zal baren. Geef dat we in bewogenheid met ons vaderland ook hier mogen bidden, of dat u al die mensen wil gedenken, die miljoenen in ons land die niet meer weten van uw woord, die u niet meer kennen. O grote koning, laat er toch een hartelijke bewogenheid zijn onder hen die u mogen vrezen, met hen die ten dode wankelen. Heer, gedenk zo ons vaderland. Wij komen tot u met heel de gemeente. U kent de noden en de zorgen. U weet van het verdriet. U weet van de ziekten die er zijn. Ook van de psychische moeite, van de noden. Wilt u ook daar zijn? Wees ook met hen die zorgen hebben om kinderen, om kleinkinderen. Wil daar zijn waar spanningen zijn in de huwelijken. Heer, gedenk ons zoals gemeente. Blijf bij ons. Wil ons voorgaan met uw heiligt. Ook vanavond weer als we uw woord mogen verklaren. Och Heere, dan heffen wij onze handen op tot u. Om het van u alleen te verwachten. Wil dan vanavond opnieuw bij ons zijn. En wil gij dan zelf onze tong maar aanraken. Met een kool van het heilig altaar. Omdat we woorden mogen spreken die u behagen. Naar de zin en mening van u, o Heilige Geest. Want dan zullen die woorden dageraad hebben. En dat hebt u toch ook beloofd. U hebt het toch zelf gezegd. Die u roept is getrouw. Die u ook doen zal. Heere, dat we dan daarop terug mogen vallen. Gij hebt gezonden. Heere, wilt u dan ook ons niet beschamen. In die stille hopen die wij op u hebben. Dat u ook hier in Milharnis wil toebrengen tot de gemeente die zalig wordt. Heere, dat u ook vanavond uw kinderen wilt ondersteunen. Uw kinderen vanuit het boek der psalmen wilt onderwijzen. Heere, dat er zo nog een medicijn mag zijn om die wonden te genezen. Maar ook een medicijn wat kracht en sterkte mag geven om die weg te gaan in het leven. Waarvan uw woord toch zegt dat het menigmaal ook voor uw kinderen in het bijzonder en meezeg der ellende is een tranendal. Maar waarin u nabij wilt zijn. Waar u wilt zijn een zon en schild. Ook al moeten ze gaan door het dal der moerbeziënbomen. Gij zijt hun een bron, een fontein. O Heere, dat ze zo vanavond mogen drinken. Uit die levensfontein. En dat ze zo gesterkt door uw woord hun weg mogen vervolgen. Heere, zo ziet het alles op u. Wat wij vergeten, wilt u het niet vergeten. Uw volk Israël. Heere, maar ook alle Palestijnen die hen omringen. Ze hebben beiden hetzelfde nodig. Dat is de kennis van u. O dierbare Heer Jezus Christus, openbaar uzelf ook daar. Als de koning van vrede. Zie zo in genade op ons neer. Koning van de kerk, verlaat ons niet om Christus wil alleen. Amen. Geliefde gemeenten, jonge mensen en ook de kinderen. U en jullie zullen vast wel eens gekeken hebben naar die plaat, naar dat schilderij van de brede en de smalle weg. Een heel bekend schilderij. En op dat schilderij worden ons twee wegen getekend. Een brede weg, waar aan de ingang van de weg een poort staat. En boven die poort staat geschreven, welkom. En die poort, die rust op twee pilaren. En als je goed kijkt, dan zie je op die twee pilaren Griekse goden afgebeeld. Namelijk het beeld van Bacchus en het beeld van Venus. En als onze jonge mensen een beetje thuis zijn in de Griekse mythologie, dan weten ze wel dat Bacchus de god is van de drank. En dat Venus de godin is van de liefde. En zo wil als het ware zeggen, die ingang hier vind je wat je hart wil hebben. Drank en vrouwen. Vleeselijk genot wordt geboden op die brede weg. En verder, als je dan verder kijkt op die brede weg, dan zie je daar een balzaal. Dan zie je daar een logement. Wij zouden in onze dagen zeggen een bar of disco. Dan zie je daar een schouwburg, een speelzaal, een loterij. En wat dan in het bijzonder treft, is dat op die brede weg heel veel mensen wandelen. Het is er heel erg druk. En al die mensen schijnen heel veel geluk en plezier op die brede weg te hebben. Maar als je dan die mensen verder volgt en je kijkt plotseling helemaal aan het eind van die weg, dan schrik je. Want dan zie ik aan het einde van die brede weg iets heel verschrikkelijks. Dan zie ik daar een grote poel van vuur en rook waaruit bliksemschichten opschieten. En dan zie ik daar duivelen. En dan zie ik daar handen wringende mensen. En boven die verschrikkelijke plaats staat deze woorden. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Al daar zal zijn wening en knersing der tanden. Maar als ik dan naar rechts kijk, dan zie ik een andere weg. Een smalle weg met een heel klein poortje. En als je dan in je gedachten door dat poortje bent, dan zie ik daar na dat poortje een kruis staan. En dan zie ik iemand aan de voet van dat kruis. En onderaan de voet van dat kruis, daar is een fontein van helder water. En daar zie ik een man drinken van dat water. En onderaan die voet van dat kruis, daar staat geschreven, en die dorst heeft komen, en die wil nemen het water des levens om niet. En als ik dan verder kijk op die weg, dan zie ik daar iemand met een uitgetrokken zwaard vechten met een leeuw. Wat mij doet denken aan de woorden van de apostel Petrus. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij verslinden zou. En dan verder op die weg zie ik ook gebouwen. Ik zie daar een kerkgebouw. Ik zie daar een gebouw waarop staat de zondagsschool. Ik zie daar ook een dienaar wandelen met brood en met wijn, waarmee hij de wandelaren ondersteunt. Maar wat in het bijzonder treft en aangrijpt is, dat ik op die brede weg zo weinig mensen zie wandelen. Maar als ik dan aan het einde van die weg kom, dan word ik bijzonder getroffen door het heerlijke beeld wat daar geschilderd wordt. Want dan aan het eind van die weg zie ik een prachtige gouden stad liggen midden op een berg. En in die stad zie ik verrijzen het lam, staande als geslacht. Daar zie ik het hemels Jeruzalem, waar al die pelgrims die daar wandelen, al strijdend op die weg, eenmaal zullen komen. De brede en de smalle weg. En tenslotte ga ik nog even terug met u naar het begin. Want dan zie ik daar een man staan. En zijn gelaat is ernstig. Maar ook o zo liefdevol. En die man die wijst. En waar wijst zijn vinger heen? Wel naar dat kleine enge poortje. En hij roept aan al die mensen die daar voorbij komen, luid en duidelijk, gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt, en vele zijn er die door dezelfde ingaan. Ernstig en bewogen waarschuwt hij al die voorbijgangers op die brede weg, en hij nodigt ze uit om van die brede weg te komen, en hij zegt, ga in door dat smalle poortje op die weg die naar het leven leidt. Daar zult u het ware geluk vinden. Daar zult u de ware vrede vinden. Daar zult u het eeuwige leven mogen ontvangen. Wandel toch op die weg der zaligheid. En zo zien wij hem daar staan. En zo staat ook vanavond die prediker er. Met die lokstem. Ernstig en vermanend, indringend roept hij het. Ga in door de enge poort. Zat die prediker daar, zoals eenmaal de apostel Paulus het toeriep. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden, wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Geliefden, gaat in door de enge poort tot het leven. En zo worden wij ook vanavond weer door het woord geroepen, door het woord genodigd. En is er ook vanavond een oude raadgever uit dat eeuwenoude boek der psalmen, die ons ook vanavond als ook een getrouwe prediker een indringende en welmenende raad wil meegeven op onze levensweg. En naar die oude raadgever willen wij gaan luisteren, en zijn raad vindt u in Psalm 37 en daarvan het vijfde vers. Wat woord des Heer in onze tekst voor vanavond lezen. Wentel uw weg op den Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Schrijven bij deze tekst worden Davids indringende, maar ook bemoedigende raad aan de gemeente. En we letten dan op een drietal gedachten. In de eerste plaats zien we naar de raadgever. In de tweede plaats letten we op de inhoud van zijn raad. En in de derde plaats staan we stil bij de belofte bij die raad. Davids indringende en bemoedigende raad aan de gemeente. En we letten dan allereerst op de raadgever. In de tweede plaats zien we de inhoud van zijn raad. En tenslotte letten we op de belofte bij die raad. Toch eerst gaan we uit deze psalm zingen, en wel het eerste en het tweede vers. Wees over het heil der bozen niet ontstoken, benijd hen niet wat onrecht, wat geweld, de trouw verdruk. Zij blijft niet ongewroken. En ook het tweede vers, stel op de Heer in alles uw betrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk. Zingen we dat met elkaar uit psalm 37, de versen 1 en 2... En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. Hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God, ik heb op u vertrouwd in noden. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 25, de versen 1 en 7, na het amen der prediking. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem, hij zal het maken. Davids indringende en bemoedigende raad aan de gemeente. En we letten dan in de eerste plaats vanavond op de raadgever. In de tweede plaats zien we de inhoud van zijn raad. En tenslotte de belofte bij die raad. Geliefde gemeente, als David deze psalm schrijft, is hij inmiddels een oude man geworden. We weten dat namelijk heel duidelijk uit deze psalm zelf. Want luister maar wat hij schrijft in het 25ste vers. Ik ben jong geweest, ook ben ik oud geworden. David, onze raadgever vanavond, is dus een oude man geworden. Door het leven en door de ervaringen wijs geworden, om het zo te zeggen. Maar in het bijzonder wijs, met een hemelse wijsheid bedeeld, door de verborgen omgang met de Heere en de oefeningen des geloofs. En van dat leven met de Heere laat hij in deze psalm een aantal dingen naar voren komen. Laten wij vanavond gaan luisteren naar deze ervaren getrouwe knecht in de dienst van de Heere. Wat heeft hij vanavond uit zijn leven en zijn omgang met de Heere tot ons te zeggen? En dan blijkt hij dat hij het leven kent, het leven der genade, het geestelijke leven van binnenuit. En een van de dingen die ook David in zijn leven kende, was de moeite die hij had met de voorspoed der goddelozen. Dat is een zaak waar veel van Gods kinderen zoveel moeite mee hebben en zoveel aanvechtingen over hebben in hun leven. Dat ze zo onder de indruk kunnen komen van de voorspoed der goddelozen. Als het dan lijkt of hen alles meezit. Ze gaan maar uit en ze hebben aan geld geen gebrek. Ze zijn gezond en ze genieten van alle dingen van het leven. En daarbij beschimpen ze en verachten ze ook Gods kinderen, die het zo menigmaal moeilijk hebben, die zo menigmaal te maken hebben met kruis en druk. Gods kinderen voor wie het in dit leven waar wordt, veel wederwaardigheden, veel rampen zijn der vromen lot. Gods kinderen, ze moeten het vaak met Asaf instemmen, terwijl ik de ganse dag geplaagd ben en de bestraffingen er voor mij alle morgens zijn. Gods kinderen die het zo waar ervaren in hun leven, wat Mozes optekent, aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 en zo wij zeer sterk zijn 80 jaren, en het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Zoals ons huwelijksformulier dat ook zegt. Als het gaat over het leven met de Heere, dan is het daarin aan de andere kant zo waar, overmits de gehuwden gewoonlijk veler handen tegenspoed en kruis overkomt vanwege de zon. Gods kinderen, die daar dan zoveel moeite mee hebben, als zij elke dag de tegenheden ervaren in het leven. En als ze dan zien naar de voorspoed van de goddelozen, die hebben altijd maar vrede, die kunnen altijd maar vooruit, die hebben altijd maar blijdschap. En ik, Heere, ik heb altijd moeite, zorg. Ik word altijd neergebogen. Voor mij is er elke dag aanvechting en strijd. En dan komt die wijze raadgever uit zijn eigen leven, uit zijn eigen ondervinding. Puttend uit het woord van God, zegt hij direct aan het begin van onze psalm, ontsteek je daar nou niet over, over de boosdoeners, benijd hen niet die onrecht hebben. David, hij weet het, Dat dat zo bij Gods kinderen leven kan. Dat ze soms zo heimelijk nijdig worden op de voorspoed der goddelozen. Dat ze jaloers zijn op hen die elke dag vrede hebben. Dan komt er zo'n zware aanvechting van binnen. Van hen die de Heere vrezen. Maar David zegt, laat dat niet toe in uw hart. Laat die nijdigheid, laat die jaloersheid niet in je hart opkomen. Want, zegt hij. En dan gaat David iets vertellen van het geheim wat hij heeft geleerd. Wat de Heilige Geest hem heeft laten zien. En David, hij die zelf ook als een veldtoen over de bergen voortgejaagd heeft. Die ook in de spelonk Adullam moest vluchten. David, hij heeft het geleerd en gezien. Wat er met al die vijanden, met al die goddelozen zal gebeuren. En dan zegt hij dat ook direct aan het begin van onze psalm. En dan vergelijkt hij hen met gras. En hij zegt, gras, kijk eens even in de morgen. Dan lijkt het heel wat als daar de frisse dauw opgevallen is. En ze glinsteren in de zon. Ook dan lijkt dat gras een en al leven en voorspoed en heerlijke glans te hebben. Maar, zegt hij, let er dan eens op, als de felle zon komt en zij verdorren, dan worden ze des avonds snellijk afgesneden en in het vuur geworpen. En zo beschrijft hij het leven der goddelozen. Ze zijn als gras, ze zullen haast worden afgesneden. Dat is ook wat Mozes geleerd heeft als hij in Psalm 90 ook van hen zegt. In de morgenstond bloeit het gras en het verandert des avonds, wordt het afgesneden en het verdort. Dat is het leven, zegt David, van goddelozen, waar jij kind van God zo tegenaan ziet. Waarvan jij denkt, ja maar zij hebben toch alles. En ik, ach, ik heb alleen maar rampspoed en moeite. Nee, zegt David, let daar niet op. Want wat jij ziet, dat is alleen maar opgaan, blinken en verzinken. Het is slechts een tijdelijke voorspoed die o zo snel vergaan zal. Psalm 49 tekent het ons zo heel treffend in dat vierde vers. Daar wordt ook zo'n goddeloze, die zo fier overeind staat, getekend. Die het alle dagen voor de wind gaat en die met verachting neerziet op het vrome volk. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan en het zal van kind tot kind overgaan. Al het land waarop zijn trotsheid roemt, zijn grootheid bouwt naar zijn naam genoemd. En dan komt het. Het is alles wind waar zich zijn hart mee streelt. De mens hoe mild met het aards geluk bedeeld, hoe hoog in eer, in macht en staat verheven, vergaat als het vee en derft in het eind het leven. Dat is het, zegt David, wat er met de goddelozen gebeurt. O kind van God, ontsteek je dan toch niet over de boosdoeners en benijd toch hen niet die onrecht doen. Want de weg der goddelozen zal vergaan. En daarin laat David zien dat het dan wel eens lijken kan alsof ze het zwaard uittrekken om Gods kinderen neder te werpen. Maar het zal niet kunnen, want de Heere zal zelf opstaan tot de strijd. Hij zal al uw haters wijd en zijt verjaagd, verstrooid doen zuchten. We lezen dat telkens weer in deze psalm komt het terug. De boosdoeners, zegt hij in het negende vers, ze zullen uitgeroeid worden. En de Heer in de hemel, zo zegt hij in het dertiende vers, die belacht hen. Want de Heere ziet dat hun dag komt. De Heere weet dat er voor de goddelozen eenmaal een dag zal komen, waarin hij voor altijd met hen zal afrekenen. Daar komt een dag, ziet David, verlicht door de Heilige Geest, dat er een dag komt van de wraak des Heeren, de dag waarop de goddelozen hun verderf en ondergang zullen ondervinden. Wanneer zij Gods rechtvaardig oordeel zullen ontvangen. Geliefde gemeente, en het bijzonder ook onze jonge mensen, die aan het begin van het leven staan. Laat deze oude man, David, die aan het leven, aan het einde van zijn leven gekomen is, ook jullie raadsman zijn. Want jullie kunnen ook zo opkijken tegen wat de wereld biedt. En dan denk je, wat hebben die mensen het toch allemaal goed. Oh, wat hebben die mensen toch veel. Als ze zich elke avond maar kunnen laven aan wat de wereld via de beeldbuis naar voren brengt. Wat hebben die mensen toch als ze zondags in de arena's kunnen juichen met hun voetbalelftallen. Wat hebben die mensen toch veel als ze uitgaan in sport en spel. Oh, dan kan je hart wel eens daarna uitgaan denken, wat hebben die mensen toch. En ik, ach, ik moet dat allemaal missen. Want mijn vader en mijn moeder, ze verbieden mij zulk een werelds leven. Maar David, hij zegt, zie nou eens. Jonge mensen, zegt hij, zie nou met mij mee. Ik weet het uit ondervinding. Ik weet het verlicht door de Heilige Geest. Ik weet het vanuit wat de Heere mij geleerd heeft. Ik weet dat dat allemaal voorbij gaat. En ik heb gezien dat al die mensen eenmaal zullen komen in het gericht. Dat leven, dat is maar een ogenblik. En dan gaat het voorbij. En dan spat heel dat leven van glimmer en glamour. Het spat uiteen als een zeebel. Er blijft niets van over. Die weg is getekend, die brede weg. Met aan de ingang Bacchus en Venus. Die weg met zijn schouwburgen. Die weg met zijn loterijen. Die weg met zijn sporthelden. Die weg met alles wat de wereld biedt. Kijk eens goed naar het einde. Zegt David van die weg. Die man zal uitgeroeid worden voor het aangezicht van de Heere. Als het rechtvaardig oordeel komt. Jonge mensen, neem die raad. Van David neem des Heere raad aan. En zie dan toch hoe het gaat met de vromen. Want ook dat gaat David in deze psalm zo tekenen. Uit wat hij zelf heeft mogen ondervinden in zijn leven. En wat hij gezien heeft hoe de Heere handelt met de zijnen. Want dan zijn er in deze psalm een aantal dingen en u begrijpt wel, en je begrijpt het ook wel, dat ik het maar even kan aanstippen vanuit de veelheid van gedachten die David in deze psalm naar voren brengt. Als hij gaat beschrijven het geluk van Gods kinderen, dan zegt hij in het 11e vers, Gods kinderen die zullen de aarde erfelijk bezitten en zich verlustigen over grote vrede. Dat is de toekomst van al die pelgrims die hier in de wereld verguisd worden. Die hier in de wereld niet meedoen. Die hier niet meetellen, die er niet bij horen. Zij zullen de aarde beërven. De grote wereldleiders die denken, als ze bij elkaar komen, dat zij de wereld zullen beheersen. Dat zij de wereld zullen beërven. Maar er is maar één volk dat de wereld straks als een erfenis zal krijgen. Die gereinigde wereld, die herstelde schepping, die zullen straks Gods kinderen beërven. En zij zullen met de Heere heersen over de ganse aarde. Dat is het wat Gods kinderen mogen zien en mogen weten. Dat is wat hen straks wachten zal, de eeuwige vrede. Zij mogen weten met het volk Israël, in deze aarde op weg te zijn naar het hemels Kanaan. En hier mogen zij bij tijden wel eens een elim hebben. Een voorsmaak van dat hemelleven. Hier mogen zij wel eens drinken uit de steenrots Christus. Opdat ze op weg zijn en niet zullen bezwijken. Maar aan zullen komen in dat hemels Jeruzalem. Maar zij hebben niet alleen dat geweldige uitzicht. Dat ze straks de aarde zullen beërven en dat ze straks in grote vrede zullen mogen leven. Maar zij mogen het ook weten dat de Heere nabij is. Luister maar wat David zegt in het 17e vers. De Heere ondersteunt de rechtvaardigen. De Heere houdt hen staande, wilt hij als het ware zeggen. Hij schraagt hun gangen, zodat ze niet uit zullen glijden en in de ravijnen zullen vallen en omkomen. Maar hij is er nabij, hij ondersteunt hen. In dit meezeg der ellenden is de Heere nabij het hart dat schrijend tot hem vlucht. In het 24e vers, zo zegt hij het. En als hij valt, zo wordt hij niet weggeworpen, want de Heer ondersteunt hem. Als hij daar struikelt, is de Heer die hem vastgrijpt, zodat hij niet valt. Daarom is het waar wat de dichter zingt in Psalm 33. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de nood. Hij doet hen nimmer om doen komen in dure tijd en hongersnood. En zo mag David het ook op een andere plaats zeggen. Zijn rechterhand, zegt hij, die ondersteunt mij. De Heere houdt mij staande, terwijl de goddelozen mij omringen en pijlen afschieten. Maar het is zoals bij Petrus. Als hij wegdreigt te zinken, is daar de rechterhand van de Heere. Die grijpt hem en die houdt hem vast. Heere, uw rechterhand is vol mogendheden en doet mij getroost en veilig gaan. Ja, Gods kinderen, ze mogen zelfs weten dat de Heere ook niet alleen voor hen zal zorgen, maar ook voor hun kinderen. Want daarvan zegt David ook, en luister maar wat hij zegt, ik ben jong geweest, ook ben ik oud geworden, maar ik heb niet gezien de rechtvaardige verlaten, nog zijn zaad, dat is zijn kinderen zoeken brood. Dan mag hij ook nog zien dat hij niet alleen gezegend wordt, maar dat de Heer ook zijn kinderen wil zegenen. En ook al hebben zijn kinderen het moeilijk, de Heer zal ze daarin toch niet doen omkomen. Hij zal ze nabij zijn. En zo mag ook Gods kinderen het weten, dat de Heer ook een zegen heeft voor hun kinderen en kleinkinderen, tot in het duizendste geslacht. En tenslotte mag David het zeggen, let op de vromen en zie naar de oprechte, want het einde van die man zal vrede zijn. Daar is als het ware dat David die twee mensen naast elkaar zet. En hij zegt, zie op de goddelozen, die zal vergaan als hij sterven moet. Maar, zegt hij, let nu eens op de vromen. Als die gaan sterven, aan het einde van hun leven gekomen zijn, dan zal het voor hen vrede zijn. Na het zure zullen zij het zoet mogen beërven. O, als zij gaan sterven, dan is de dood voor hen een doorgang naar het eeuwige leven. Zo zullen zij met vader Jacob hun benen tezamen mogen leggen. En op hun sterfbed het mogen zeggen, op uw zaligheid wacht ik. Wat een verschil. Als je dan denkt, en jonge mensen, jullie weten dat wel. Dat heb je op school geleerd, hoe die grote spotter Voltaire ging sterven. Toen daar de vroeging was. En hij met de doodangst op zijn kaken sterven ging. Om die God te ontmoeten die hij heel zijn leven bespot. Wat zal dat een sterfbed geweest zijn. Daarentegen als je mag zijn. Aan het sterfbed van Gods kinderen. En je mag dan die vrede zien. Als ze dan gaan slapen. Als Gods kinderen dan gaan rusten. O, dan zou je wel begeren. Met hen af te reizen. Let op de vromen, zegt David. Zie op Gods kinderen. Want het einde van die man zal vrede zijn. Liefde jonge mensen, gemeente, is er nou in je hart een heimwee gekomen onder het luisteren? Als David iets gaat schilderen in deze psalm van het voorrecht van Gods kinderen, dat ze strak het aardrijk zullen beërven, dat ze straks zullen wandelen in de straten van goud, dat hun ogen altijd zullen zien het lam, staand als geslacht. Als je vandaag dan hoort vanuit deze psalm, dat God de zijne nabij is, dat hij altijd over hen waakt, dat God zijn kinderen nooit zal begeven. Als je dan mag horen dat de Heer ook bij je kinderen en kindskinderen werken wil, dat ook in u uw kinderen zullen gezegend worden, ja, dat ook straks je einde vrede zal zijn. Als je dan straks moet sterven, dat het dan zal zijn als met Lazarus. Dat de engelen zullen komen en je zullen dragen in de schoot van Abraham. Gemeente, is er nou in je hart een heimwee? Een verlangen dat je zegt, o God, wat is het geluk toch groot. Voor degene die u vrezen, is er nou onder het luisteren. Een verlangen in je hart, om dat geheim te mogen kennen. Om in dat leven van Gods kinderen te mogen delen. Jonge mensen, kom, zeg het eens. Zeg het eens tegen de Heer. Zou je ook hem zo willen kennen? Zoals onze raadgever David hem kennen mocht. Als dat nou je vraag is, als dat nou je verlangen is. Als dat nou de uitgang van je hart is, kom, hoor dan eens verder. Wat is dan het geheim waardoor je dit leven zult mogen ontvangen uit de Heer? Wel, dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De inhoud van zijn raad. Want wat zegt David dan? Wat is dan het wezen van zijn leven? Namelijk dat hij door genade zijn leven heeft leren wentelen op de Heer. En daarom zou ik het zo willen zeggen. Wil je delen in dat geluk? Wil je delen in de rijkdom die Gods kinderen mogen ontvangen? Dan is er maar één weg die daartoe leiden zal. En dat is dat je op mag volgen de raad die David hier geeft. Wentel uw weg op de Heer. Maar wat betekent dat dan? Zul je misschien vragen, wat is dat dan? En wat bedoelt David dan als hij het heeft over mijn weg? Wat is dan mijn weg die ik op de Heere moet wandelen? Wel, daarin gebruikt David dat beeld waar ik al van sprak, je levensweg. Dat is als het ware de weg die je gaan moet met al de moeite, de zorgen, met alle dingen die je in dit leven ontmoet. Je zou het ook zo mogen zeggen, je weg. Dat is je hele bestaan voor tijd en eeuwigheid. Om het nog eens op een andere manier te zeggen. Je weg, dat is je ziel en je lichaam. En u zegt David, wentel je weg. Dat is, geef heel je leven aan de Heere over. Wentel je weg. En dan zie je als het ware in het beeld van iemand die een zware steen omwentelt. En dan denk je maar even aan die geschiedenis van die vrouwen. Wanneer ze naar het graf van de Heer Jezus gaan en die grote steen in gedachten hebben, die daar voor het graf ligt, dan zullen ze zeggen, wie zal die steen afwentelen? En dan voel je, dat is een moeilijk en dat is een zwaar werk. Dat is een last. Wie wentelt, die legt een last, een zware steen, ergens anders neer. Dat is als het ware dat wentelen. En daarin zie je dat je weg als het ware een last is die je neerdrukt. En nou zegt David als het ware, als je nou je leven zo ervaart als een last, als moeite, als zorgen. Maar in het bijzonder als je je leven ervaart als een leven van zonden, als een leven van schuld. Als je nou zo die levensweg ervaart. En als je zo nou je weg gaat. Zoals Christus zijn weg ging. Uit de stad des verderf. Met dat pak op zijn rug. Dan voel je dat het leven als het ware een last is. Waar je onder gebogen gaat. Die last die met name dus, zo zei ik. Veroorzaakt wordt niet alleen door de moeite, de zorgen en het verdriet. Maar met name door de oorzaak daarvan, namelijk de zonden, ons zondige bestaan. Dan zie je dat heel duidelijk getekend in Psalm 38. Zulke last van zonde en plagen niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. Ben door uw wetten schenden, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart. Daar zie je zo iemand gaan. Gebukt onder de zonden, gebukt onder de schuld, gebukt onder de moeite en de zorgen die daar de gevolgen van zijn. En nu staat daar die raadsman. En die ziet daar één zo'n man voorbij komen. En die ziet hem daar onder die last van de zonden gaan. Die ziet hem daar gaan onder de moeite van het leven die hem neerdrukken. En dan roept hij het hem als het ware toe, wentel je weg op de Heere. Dat is de boodschap die tot die man komt. Wentel die grote last van je af en wentel hem op de grote lastdrager, de Heer Jezus Christus. Want dat klinkt er in Nieuw Testamentisch licht in door. Wentel uw weg, wentel uw last van zonden, wentel uw last van moeite, wentel uw last van bekommernissen op die grote lastdrager, de Heer Jezus Christus. Wel zul je zeggen, maar wat is dat dan? Die last wentelen op de schouders van Christus, de grote lastdrager. Wel, dat zegt het tweede gedeelte wat daar direct op volgt. Als David het zegt, wentel u weg op de Heere, dan voegt hij daaraan toe en vertrouw op hem. En dat is een typische Hebreeuwse wijze van zeggen, die we wel met een moeilijk woord noemen een parallelisme. En wat wil dat dan zeggen? Dat een Hebreeuwse schrijver met twee dingen achter elkaar te zetten hetzelfde nog eens wil zeggen, maar dan op een andere manier. Als hij zegt, wentel u weg op de Heere en vertrouw op hem, dan wil hij niets anders zeggen dan wentelen je weg op de Heere is hetzelfde als op de Heere vertrouwen. En wat is dat dan, vertrouwen op de Heere? Wel, dat wil zeggen dat je nergens anders meer leert op vertrouwen dan op de Heere alleen. Dat je tot hem de toevlucht neemt, omdat je nergens anders met die last heen kunt. Dat niemand die last van je af kan nemen. Die last van het leven, die last van de zonden, die last van de hemelhoge schuld. Dat wat je ook geprobeerd hebt, die last niet van de schouders gaat. Maar dat je nu hoort, wentel je weg op de Heere en vertrouw op hem. Dat wil zeggen dat je gelooft dat er maar één is die die last van je schouders af kan nemen en dat dat de Heer Jezus Christus is. Vertrouwen, dat is eigenlijk hetzelfde als geloven. Dat is één en hetzelfde woord in Gods heilig woord. Geloven is vertrouwen en vertrouwen, dat is geloven. En dat is dat je nou werkelijk ziet dat er maar één is die die zware last van jouw schouders op zich kan nemen. En dat er nou maar één is die die last gelegd heeft op de schouders van hem die hem dragen kon, de Heer Jezus Christus. En daarom is het nodig dat u met die last van het leven, met uw leven, met uw levensweg, met uw lichaam en met uw ziel zich heen wendt tot de Heere, opdat hij van u die last af zou nemen. O, en dat u dan daarheen wendt, in de eerste plaats, opdat hij die zondelast van u wegneemt. We hebben het enkele weken geleden hier toch mogen horen, dat de Heere zegt tot Maria, één ding is nodig, Maria. En dat Martha dat moet leren, dat het daar nou om gaat dat we verlost worden in de eerste plaats van die hemelhoge schuld. En dat we dat nou alleen kunnen leren aan de voeten van Christus, waar Maria zat. Daar moeten wij heen met die last van het leven. En dat moet voorop staan, zeker. Het is groot als wij met onze zorgen naar de Heere mogen gaan, met het verdriet dat wij in ons leven hebben. Maar als wij daar alleen maar om naar de Heere gaan, dan is het apostel Paulus die ons daar zo ernstig voor waart en zegt, indien gij alleenlijk in dit leven op Christus zijt hopende, zo zijn wij de ellendigste aller mensenkinderen. Nee, wij moeten de Heere niet gebruiken als wij denken van ja, nou kan het niet meer en nou heb ik de Heere weer even nodig. En vervolgens weer onze eigen weg gaan. Dat wij de Heere maar nodig hebben alleen als we het zelf niet meer op kunnen lossen. Wie zo de Heere nodig heeft, daarvan zegt apostel Paulus, die is de allerellendigste mensenkinderen. Daarom zegt ook Christus, zoek nou eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan al die andere dingen, die zullen u toegeworpen worden. Wentel u weg op de Heere. Vertrouw op hem. Daar zien wij die boodschapper staan. En hij ziet die mensen voorbij komen. Die onder die last gebukt gaan. En hij zegt, ik weet één. die last van u over wil nemen. Ik weet er één die last van u af wil nemen. En dat is de Heere. Met hoofdletter staat er. Die getrouwe verbonds Jehovah. Die in zijn oneindige liefde zijn zoon gegeven heeft. Zie hem daar aan het kruishout van Golgotha. Wat heeft hij op zich? Wel de last der zonden. Wat hij heeft op zijn schouders. Wel de schuld van al de zijn. Wentel je weg op hem. Vertrouw op hem alleen. Dat is het woord van de Heere. Dat vanavond door deze raadgever tot ons komt. En dat komt tot ons wij. Die daar gaan gebukt onder die last. En mag ik nou eens vragen. Is zo het leven voor u, voor jou al een last geworden? Een last die je niet meer dragen kan. Een last waar je onder bezwijken kan. Kan je nou je leven niet meer in je hand houden? Of kun je het allemaal zelf nog wel aan? Heb je het nog wel goed in deze tijd? En ga je nog met genoegen op in de dingen van de wereld? Oh, dan staat die man wel te roepen naar je. Wentel je weg op de Heere. Vertrouw op hem. Maar dan zul je aan hem voorbij gaan en zeggen, man, ik wandel hier rustig op de brede weg. Ik heb niets wat mij ontbreekt. Oh, wat is dat erg. Daarom dat je vanavond iets zien mag en geloven mag. Dat het waar is. Dat het leven, als je ogen daarvoor open gaan, een last is. Dat je met vanmorgen mag zien. En dat dat de last van je leven is. Dat je leven onvruchtbaar is. Dat dat de last is die je niet langer meer kan dragen. Heere, u bent goed en genadig. U hebt recht op een leven waarin ik vrucht draag tot uw eer. Maar mijn leven is een vruchteloos leven, een onvruchtbaar leven. O, dat die last mag zijn in je leven. Dat je nou niet anders doet dan de Heere voorbij gaan. Dat je nou niet anders doet dan twijfelen door ongeloof aan zijn woord en aan zijn belofte. Maar dat je ook in die weg mag leren. Dat er nou niets je redden kan. Oh, want wij kunnen het nog zo vaak onder die last uithouden. Waarom? Omdat wij hem in eigen kracht toch denken te kunnen dragen. Dat wij toch heimelijk denken. Dat wij die last zelf wel van ons af kunnen werpen. En dat wij zelf wel in kunnen gaan in dat koninkrijk der hemelen. Door eigen kracht. Maar dat zal niet kunnen. En dat je dan ook vandaag mag zien. Dat het goed geen nut zal doen ten dagen der verbolgenheid. Dat al wat wij aanrichten voor God niet kan bestaan. In de dag van zijn gericht. Maar dat de gerechtigheid van Christus. Die redt van de dood. En die alleen. En dat is het diepe geheim wat onze tekst zegt. Wentel u weg op de Heere en vertrouw op hem. Dat wil zeggen, schuil onder de gerechtigheid van Christus. Vertrouw op zijn verzoenend sterven alleen. Neem de toevlucht tot hem. Ga tot hem met alles wat je neerdrukt, van de tijd en van de eeuwigheid. Dan zal het waar worden. Wie zo hopende, verwachtende, tot hem de toevlucht neemt, die zijn weg wentelt op de Heere, die het van hem alleen verwacht, die op hem alleen vertrouwt, die zal niet beschaamd worden. Daarvan doet de dichter ook zingen, zo ik niet had geloofd, zo ik niet had vertrouwd, zo ik niet mijn weg gewenteld had op de Heere in dit leven, mijn ziel zou Gods gunst en hulp nooit genieten. Waar zou dan mijn hoop, mijn moed gebleven zijn? Dan was ik onder die last uiteindelijk bezweken. Maar wentel daarom je weg op de Heere. Vertrouw op hem alleen. Dan zal hij het voor u maken. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. De belofte die hij aan deze opdracht, aan deze indringende raad geeft. Hij zal het maken. O gemeente, mag ik het zo eens zeggen. Als dat er niet stond, was het voor mij Een hopeloze zaak. Als dat er niet achter stond, was het voor jou voor eeuwig verloren. Want wie kan zijn weg wentelen op de Heer? Wie kan op hem vertrouwen? Niemand. En daarom moet hij het alleen doen. Ik zal het maken, zegt de Heer. En dat woord maken dat hier David gebruikt, dat heeft hij, om het zo eens te mogen zeggen, ontleend aan het maken wat de Heere zegt in Genesis 1, waar wij lezen. En God maakte het uitspansel, en God maakte het wild gedierte. En dan lezen wij, en God zag al wat hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Dat is het maken van God. Dat is het scheppende van God. Dat is de kracht van de Almachtige. Hij zal het maken. En wat dan in het bijzonder? Lees dan eens verder. Als de Heere dan getekend wordt als die grote schepper, die alle dingen gemaakt heeft, wat lezen wij dan verder? En de Heere maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze aan. Toen zijn schepsel Adam en Eva gevallen was, in die pijloze diepte, was het opnieuw de Heere die de weg der verzoening ging banen, die hun naaktheid bedekte, de naaktheid der schande vanwege hun zonden, door voor hen vellen te maken van een geofferd dier. God maakt de weg der verzoening voor kinderen die het verbroken hebben. Ik zal het maken. Dat is de ervaring van David. Dat is de heerlijke belofte. Hij zal het maken. En is dat nou geen wonder, geliefden, dat hij alles maken zal. O, als ik het had moeten maken, als ik er nog iets aan had toe moeten voeren, als ik iets had moeten doen om mijn last te ontladen, het zou niet kunnen. Maar hij zal het maken. Hij zal een volkomen werk doen. Hij alleen kan doden levend maken. En dat is nou het grote wonder. En ik zal het maken. Ik zal het doen. Nou hoeft u voor uw zaligheid niets te doen, geliefde gemeente. Want hij zal het maken. En heeft het in zijn Zoon Christus volkomen gedaan. Daarom kan ook die wijze Naomi tegen Rut zeggen als het gaat om de zaak van haar lossing. Naomi zegt het tot Rut: zit stil, mijn dochter, totdat gij weet hoe de zaak vallen zal. Want die man zal niet rusten, tenzij dat hij heden deze zaak voleind zal hebben. Dan mag Naomi geloven dat Boas de losser het volmaakt doen zal. Voor het, en mag dan in Boas niet iets gezien worden, van die meerdere Boas, de Heer Jezus Christus. Hij zal niet rusten, voordat hij zijn bruid verlost heeft. En hoeft die bruid niets te doen dan zich te laten zaligen. Vertrouw op hem. Werp nou alles weg, wat u zelf bijeen vergaderd hebt. Zoals Kolbruggen het wel eens zo kernachtig gezegd heeft. Werp weg al die stokken der heiligmaking. Ge kunt er de berg Gods niet mee beklimmen, nee. Wij kunnen voor God niet bestaan. Wij kunnen die last der zonde nooit van onze schouders wegnemen. Maar hij wel, wentel uw weg op den Heere. En hij zal het maken. Niet alleen in de verzoening die hij aangebracht heeft door zijn lieve Zoon. Maar ook in dit leven zal hij het maken voor zijn kinderen. Zal hij een getrouwe vader zijn die voor hen zorgt. Dan geldt het van hem die gezegd heeft, en ik zal het maken. Eer zij tot mij roepen, antwoord ik. Hij hoort het gekir van zijn duif. Hij hoort het piepen van zijn zwaluw. Ik zal het maken. Ik zal nabij zijn. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik zal het maken en daarom roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u uithelpen en gij zult mij eren. Ja, dan mag het wel eens zijn dat je het geloven mag. Als de Heere vanavond dat woord in je hart afdrukt. En ik zal het maken dat het waar wordt en gij die God zoekt. Uw liederhart zal leven. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Want ik alleen zal het maken. Ja, dan mogen Gods kinderen wel eens kloppen. Op dat liefdeshart van de Heer. En dan opent hij dat hart voor hen. En dan mogen ze drinken uit die fontein des levens. Dan worden ze door hem, door zijn woord en sacrament, verkwikt en ondersteund. Dat is wat apostel Paulus zo zegt. En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben. Dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. Ik zal het maken. Zou voor mij de Heer iets te wonderlijk zijn, zegt hij tot zijn kinderen. En zo wil David het zeggen. Wentel uw weg op de Heer. Vertrouw op hem. En hij zal het maken. Hij alleen. Hij zal het maken. Voor wie? Voor mensen die zeggen, Heer, wij hebben alles verprutst. Wij hebben alles verzonderd. Wij hebben alles gedaan om die last groter te maken in plaats van kleiner te maken. Daartegen zegt de Heer nu, door de mond van deze oude raadgever, wentel je weg op de Heer en hij zal het maken. O, dat we vanavond dan, onder het gevoel van die last der zonden, onder het gevoel dat we ons eigen leven niet in onze hand kunnen houden, dat we voor ons die bergen van onmogelijkheid oprijzen, die muren van Jericho die wij niet in kunnen nemen. Als je dan vanavond hier zit, Heer, hoe zal ik zalig worden? Als je vanavond dan in de kerk zit, Heer, ik weet niet hoe het verder moet. In mijn gezin, met mijn kinderen, op mijn werk. Heer, hoe zal het verder moeten? Dan zegt de Heer, wentel je weg op den Heer. Wentel je weg op mij. Vertrouw nu eens kinderlijk op mij alleen. O, zo komt de Heer te nodig. Zo komt de Heer te roepen en ieder uit het midden van onze gemeente. Onbekeerden roept hij, wentel je toch met heel die zondelast naar mij toe. Kom dan toch en laat mij de last der zonde van je afnemen. Opdat je door het geloof mag zien dat ik hem gelegd heb op mijn dierbare zoon Christus. Op het kruishout van Golgotha. O, zul je zeggen, maar. In dat wentelen van mijn weg op de Heer. In dat vertrouwen op hem heb ik alles tegen. Ik heb mijn vlees tegen wat op zichzelf vertrouwt. Ik heb mijn verstand tegen wat bij zichzelf te raden gaat. Ik heb mijn wil tegen die het verdorven wil. Ik heb mijn hart tegen wat een bron wel is van zonden. Het is waar, ik moet mijn leven wentelen op de Heer. Er is geen andere weg. En ik weet dat ik op hem moet vertrouwen. Maar hoe zou ik dat kunnen? Daar is alles tegen. Hoe zou ik mijn weg op de Heer kunnen wentelen? Hoe zou ik op hem kunnen vertrouwen? Laat dan vanavond het gebed van Augustinus worden tot u en jouw gebed. Waar het gezegd wordt, geef Heere wat gij beveelt. En beveel dan wat gij wilt. Pleitend op dat woord, ik zal het maken, Heere. U moet het maken, dat ik mijn weg op u wentel. Heere, u moet het maken en schenken, dat geloof dat op u doet vertrouwen. Maar Heere, nou hebt u gezegd, dat u dat doen zult. Heere, wat ik niet heb, dat kunt u maken. Wat ik niet geloven kan, dat kunt u schenken. Heere, ik kan niets, maar u kunt alles. Dat is je weg, wentelen op de Heere, op deze volkomen zaligmaak, die alles heeft en die het schenkt, mild en overvloedig op het gebed. Ja, wie zo zijn weg door genade op de Heere heeft mogen wentelen, die zo op hem mag vertrouwen, o, wat wordt je ziel dan vanavond getroost, als zij zegt, en ik zal het maken, ik zal het maken. Dat u niet bezwijkt. Ik zal het maken, kind des Heren, dat ge thuis komt. Ik zal u ondersteunen. En ik zal u straks de aarde erfelijk doen bezitten. Ja, ik zal geven dat uw einde vrede zij. En dat u straks in mag gaan in het land der rusten. Ja, dan mag het gelden van al degenen die door genade telkens weer hun weg op de Heere wentelen. Op hem vertrouwen. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Ja, wie zo zijn weg op de Heere mag wentelen. Die zo alleen op hem vertrouwt. Die zal het ervaren. En zie, hij maakt alle dingen wel. Voor tijd en eeuwigheid. Amen.
Oh.
Gemeente, zoeken we samen opnieuw het heilige aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, wij hebben de raad gehoord uit de mond van die oude raadgever David, die gekomen was aan het einde van zijn leven en het ons vanavond toeroept. Wentel uw weg op den Heren en vertrouw op hem en hij zal het maken, Heren. O, wat is dat een eeuwig wonder, dat we nou nog met die last van het leven tot u mogen gaan. Het mogen wentelen op u, de Heer. O Heere, leer ons dan ook die stenen af te wentelen. Die last van het leven op u, de Heer. Geef dat we op u vertrouwen mogen, op u alleen. Heer, en dan is het zo onbegrijpelijk groot. Dat het geheim is dat u dat nou zelf zult doen. En hij zal het maken, Heer. Wie nou vanavond dat verlangen kent om zijn weg op u, de Heere, te wentelen. Wie er nou naar uitziet, Heer, om op u alleen te vertrouwen. Die krijgt nou uit het woord aangereikt. De weg namelijk dat u dat doen zal. Heere, daar ligt nou de ruimte in. Ze hoeven het zelf niet te doen, maar u doet alles. U zult het maken. Zoals u eenmaal de hemel en de aarde geschapen hebt, gemaakt. Heere, zo hebt u ook voor het offer gezorgd. Zoals u dat getoond hebt aan Adam en Eva. In de rokken die u gemaakt hebt van vellen. Heere, heenwijzend naar dat grote offer. Waarin u het volmaakt gemaakt hebt. Voor al degenen die het zelf niet kunnen. Heer, u hebt er recht op. Dat we ons leven in uw hand zullen geven. Maar u weet dat er alles tegenop komt. Daarom zult u het maken. Maak het, Heere, waar in ons aller leven. En leer ook uw kinderen telkens weer, opnieuw, dit woord, deze raadgeving ter harte te nemen. Ook de komende dagen weer. Dat het telkens met hen mee mag gaan. Mijn kind, wentel je weg op mij. Mijn kind, vertrouw op mij. O, daarin hebben ze nu al hun hoop, want ik zal het voor je maken. Ik zal voor je uitgaan en gij zult stil zijn. O, dat we dan zo van u mogen verwachten voor tijd en eeuwigheid. Laat zo dit woord een medicijn mogen zijn tot genezing, tot versterking. Ga zo met de gemeente mee. Ga met ons mee ook in de komende week weer. Sterk ons in alle arbeid. In het voorbereiden op de prediking, in de pastorale arbeid. Heer, in de kerkelijke arbeid, u weet, alles wat er op onze weg komt, gaat u met ons mee. Gedenken ieder, de moeders in de gezinnen, in de opvoeding van de kinderen, de vaders op het werk. Waar u ons ook gesteld hebt, gedenk onze ouderen. Gedenk hen die met ons meegeluisterd hebben. Dierbare koning, ontfermt u zich over ons allen, om Christus wil. Amen. O, dat het dan zo mag zijn, gemeente, nadat we het woord hebben beluisterd, dat er in ons hart het verlangen mag zijn van de dichter uit Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. Ik wentel mijn levensweg op u. Ik mag door genade op u vertrouwen, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden. Ik ga mij met uw heiligt voor. Ik roep u aan, blijf op u wachten. Omdat Go God me altoos redt, hij luistert dan naar mijn gebed en hij uw oren tot mijn klachten. Psalm 17 en daarvan het derde vers. Liefde gemeente, ontvangt de zegen des Heren en ga heen in zijn vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.